We zullen daar maar geen theorieën aan vastknopen. Van Brits is er al. Dan kun je zien, dat is ook alweer een natuurlijk denken. Dat de Engelsen en de Nederlanders en de Denen Israëlieten zijn. Want God deed ze weg voor zijn aangezicht. Ze zeggen ja, en ze zijn weer bij ons boven gekomen. En als dan Juda, de twee stammen, Juda, dus, als dat die zonde in de tempel ook weer toeneemt, nou, dan komen ze in ballingschappen. Dan worden ze ook verstrooid. En dan keert het terug. Israël keert terug. En dan komen we in de tijd van de tweede tempel en de tijd van Jezus Christus. En dan merk je dat dat volk radicaal gebroken heeft met de afgoderij van de heidenen. Maar daar komt een andere afgodendienst. Want ze hebben volop dan toch weer een godsdienst van de aarde. De tempel. Die was heilig verklaard. Denk eens wat ze met Stefanus gedaan hebben. Die zegt, Allerhoogste woont niet in een tempel met handen gemaakt. Die dacht al geestelijk. En dan zie je weer dat ongeestelijke denken. Die tempel was voor hen niet een middel om tot God te komen in de geestelijke wereld. Maar die tempel op aarde was dat zichtbare, dat was hun godsdienst. En de Sabbat was voor hen geen rustdag, maar dat was een aaneenschakeling van plichten. Dat mocht je niet en dat moest je. En Jezus zegt, dat worden lasten te zwaar om te dragen. Ze hadden een juk op het volk gelegd, want dat was hun godsdienst, een plichtenleer. Net als vandaag aan de dag de Mohammedanen hebben hetzelfde. De Joden die kregen een plichtenleer. Dus dat was in de zichtbare wereld. Heb je vlees gegeten? Heb je kosher gegeten? Daar gaat het om. En Jezus komt daar. Nou, en dan wordt van Jezus gezegd in Matthäus 12. Hij zal niet twisten, nog zijn stem verheffen. Niet schreeuwen, maar ook niet twisten. Jezus twist niet. Gaat geen discussies aan. God twist niet meer. Dan merk je, dan staat er, ik zal niet altijd twisten. Dat begint met Jezus. Hij komt in een omgeving, onder een volk, dat evenals Kain zeer godsdienstig is en dat offert, maar dood tegelijk de profeten. In de tijd van Jezus, nou, zijn er geen profeten meer. Maar de profeten houden op. De stem van God wordt niet meer vernomen. Nou ja, maar die kunnen er ook niet meer zijn, want dat is overgenomen door het wetticisme. En Jezus spreekt niet over hel en verdoemenis nummer 1, maar hij probeert ingang te vinden bij de mensen die de armen, degene die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, de mensen die een nieuw leven willen beginnen. En daarom brengt hij wel een bekering, maar vanuit een vrijwilligheid, een verandering des harten. En wie dat niet wil, nou, daar richt hij zich niet tegen. Jezus richt zich tot mensen, zoals de psalmist zeggen, dat hij rijdt op de wagens van een gewillig volk. Hij brengt het evangelie van de geestelijke wereld, van het koninkrijk der hemelen, aan een occult volk. Denk maar aan dat water in Cana, dat wijwater. Hij maakte er een grapje van, hij maakte van dat heilige water voor de ceremonie, maakte hij heerlijke wijn. Ja, drink het maar op, dat is veel beter. Ja. Van de besnijdenis, waar ze zo trots op waren, kinderen van de besnijdenis naar het vlees, bracht hij de geestelijke besnijdenis, de besnijdenis des harten. En we zien weer dat deze mensen, die zelf de geest van Kain hebben, de geweldgeest. Vrome geesten, orthodoxe geesten, zijn geesten die staan op de leer, op de wet, op de verordeningen in de zichtbare wereld, zijn altijd keihard. Geweldgeesten. En voor hen is het zaak, dat koninkrijk Gods was voor hen een zaak om de wereld te regeren. En dan mocht er maar nog wel één uit Davids huis dan koning zijn, maar dan moest toch heel die organisatie van tempeldienst, van hoge priester, moest daarin deel hebben. Zij wilden ook vrijheid. Maar zij wilden dat die Romeinen verdwenen. En dan was dat het koninkrijk Gods over de aarde heersen. En Jezus brengt een koninkrijk dat niet van deze aarde is. En dat botst. En dat zie je bijvoorbeeld, ik noem nou maar eens in Lucas 13. Zoekt u er maar eens op. Dat is een gedeelte, als je dat verstaat, dan begrijp je de achtergronden daarvan. Dat daar machten werkten. En waar de Heer helemaal niet mee te doen had. Kijk, in Lucas 13 staat, dezelfde tijd kwamen enigen tot hem met het bericht over de Galileërs, wie het bloed Pilatus met hun offers vermengd had. Nou, de Heer was zelf ook het Galileër. En hij antwoordde en zeide tot hen, meent gij dat deze Galileërs groter zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat ze dit lot hebben ondergaan? Nee, zeg ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij alle even zo omkomen. Of meent gij dat die 18 op wie de toren bij Siloam viel en die erdoor gedood waren, schuldiger waren dan alle andere mensen die te Jeruzalem wonen? Nee, zeg ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij alle even zo omkomen. Wat is nou de achtergrond daarvan? Die Galileërs, daar waren veel zeloten onder. Zeloten, dat zijn ijveraars voor de wet. Want die woonden daar maar in dat achterlijke Galilea, niet in Judea. Dus mensen die aan de buitenkant wonen, die willen nog meestal nog erger zijn dan de echte Joden. Het waren maar zo'n beetje, we zouden zeggen, aan de zelfkant van het Jodendom. Hè. Ze waren niet in tel bij de Joden. Maar dat soort mensen was meestal veel erger. Nou, en die zeloten, dat waren ijveraars voor de wet. En die wilden hun godsdienst in de zichtbare wereld, zo hebben die Romeinen moesten verdwijnen. Zij moesten een vrij volk worden en dan moesten die Romeinen onder hen komen te staan. Dat was de belofte die ze uit de profeten halen. Dat uit Israël zou de wet gaan. Ja, uit Jeruzalem zou de wet gaan. Zij zouden de baas zijn. Dus wat krijg je? De opstanden die begonnen veelal aan die kant van die Galileërs. En wat deden die Galileërs? Die trokken op naar Jeruzalem. En waar beginnen opstanden? Dat is net als bij wijze van spreken, die aanhangers van Khomeini daar optrekken naar Mekka. En daar gaan ze uitgerekend in die Kaaba, of bij die steen, bij dat heiligdom, gaan ze oproer maken. Weet je wel, er zijn er zoveel gevallen. Dat heb je toch allemaal meegemaakt. Nou, wat doen die Galileërs? Als ze die opstand gaan beramen, dan gaan ze naar de tempel. Met hun zwaarden, onder hun opperkleed. En dan gaan ze, voorhoofd der heidenen, voorhoofd der joden, der vrouwen, en dan der priesters. En daar staat het altaar. Daar staat het altaar bij de eigenlijke binnentempel. Nou, dan mocht je dus op de grote feesten, mocht je daar je offer brengen. Dat was de enige keer dat een jood bij het binnenste heiligdom mocht komen. Ja. Dan brachten ze de offers. Maar omdat daar zoveel mensen waren, maakten ze van die gewijde plaats, maakten ze gelegenheid om daar een opstand te ontketenen. En dan aan het noordzijde van het tempelplein, daar heb je de Burcht Antonia, waar die Romeinen zitten. En die Romeinen die deden toen net als ze later met Paulus doen, als Paulus bijna gelyncht wordt door de Joden omdat hij Trofimus in de tempel gebracht had, dan schieten die Romeinen ook uit die Burcht Antonia en die halen hem weg, die dragen hem weg. U weet dat wel. Nou, die Romeinen die zien dat daar een opstand begint en die trekken zich verder van die middelmuur des afscheidsels niet aan, af en die pakken daar die Galileërs aan. Dus die komen ook in dat heiligdom binnen. Voorbij dat bordje waarop stond, het was verboden voor de heiden op straffen des doods. Om dat te passeren. Dat was de middelmuur des afscheidsels. En dan doden ze zoveel Galileërs. Ze onderdrukken die opstand. En sommige Galileërs, die vluchten dan, maar de tempelplein is door een hoge muur afgesloten. Het is bovendien de stadsmuur ook nog, die steil naar, het Kedrondal gaat, nu nog. En daar heb je de toren van Siloam, daar in de buurt van die waterbron. Daar was een toren in de muur, de toren van Siloam. En daar zoeken ze veiligheid. En daar willen ze zich verdedigen. En wat doen dan die Romeinen? Die nemen stormladders en die beuken die muren en die toren stort in. Want zij willen er geen mensen aan wagen, dus ze denken we gaan net zo door met de rammeien, met de rammen, stormrammen, dat die muur instort. Nou, die stort in en dan staat er weer de 18 van die mensen gedood. Ja, hoe moet je dat nu oplossen? Wat zeiden toen de Joden? Ja, dat die opstand is niet gelukt, want dat zijn eigenlijk geen echte Joden. Dat zijn geen mensen die de wet houden. Dat zijn, die komen maar uit Galilea. De schare die de wet niet houdt, die is vervloekt. Dat is het merkwaardige. Waarschijnlijk is een van die Galileërs toen gepakt. Of een van die opstandelingen. Want wij lezen later als Barabbas bij Pilatus komt. En dat is dan in diezelfde tijd. Dat Barabbas was een van die mensen die een moord gepleegd had bij die opstand. Dat wordt in Marcus er nou wel bij gezegd. Marcus 15, denk ik. Barabbas was de oproermaker die in het oproer een moord had begaan. Marcus 15, vers 7. Marcus 15, vers 7. Ja, dat denk ik hoor, dat hij was. Maar daar staat het oproer. Dat is zo. Iedereen wist welk. Ja. Had hij moord begaan. Ja. Dus dat is geen wonder dat ze hem gevangen gezet hebben. Ja. En wat zegt Jezus dan tegen die mensen? Toen zei hij, ja, maar dat. Kijk, als iemand vermoord werd, als iemand ziek werd, als iemand. Gedood werd, moest hij schuld hebben. God liet een gunsteling van God, die kwam niet om. Rechtvaardige, die komt niet om. Nou, dus je had wat gedaan. Nou ja, die mensen die deden de wet niet, als Paulus ziek is later. Dan zeggen ze dan ook, hij heeft de wet overtreden, hij is ziek. En Paulus en dan wijkt Paulus uit naar de Galaten. Hij zegt, jij hebt mij niet bespuwd en veracht. Hadden de Joden gedaan. Gelaten 4. Dan staat er, als hij die oogziekte heeft, dan zegt hij, jullie hebben mij niet bespuwd en veracht. Maar men zei, je hebt het tegen God gezondigd. En Paulus was het heel duidelijk, want was ook een wetsovertreder. Nou, die Galileërs die namen die wetten ook niet volgens hen. Konden ze ook niet, want die woonden niet in de buurt van de tempel. Die konden niet alles stipt houden, net zo mensen als de mensen in de diaspora. En dan zegt Jezus, die zegt, weet je wat het nou is? Hij zegt, die waren niet grotere zondaars dan alle andere Galileërs. Maar hij zegt, als jullie niet bekeert, dan onderga je hetzelfde lot. Is dat gebeurd? Zij waren de leidslieden met hun wetten. Nou, en dan komt er in het jaar, 40 jaar na Jezus dood, komt er de grote opstand in het jaar 70. Nou, en dan krijg je weer die opstand tegen de Romeinen, maar dat wordt geleid door de bovenlaag. En daar zijn dan de priesters bij. Dat zijn dan de echte Joden. En wat gebeurt ermee? Nou, die worden dan ook gekruisigd en die worden dan ook gedood. Dan wordt de stad helemaal platgebrand en verwoest. En Israël wordt verstrooid onder de volken. Heb je het in de gaten? Weer de verstrooiing. Jezus zegt, ga jullie precies in. Jullie denken, nou worden die mensen in een opstand gedood. Over 40 jaar zal Jezus al bij wijze van spreken profetisch dat deze mensen in die grote opstand tegen de Romeinen onder Vespasianus en Titus, die de stad verwoesten, dat daar precies hetzelfde mee zal gebeuren. Hij zegt nou. En dan zeg je natuurlijk niet, ja, dat waren, wij hebben de wet niet gehouden. Maar je gaat toch wel dezelfde gang, want jullie hebben een godsdienst van de aarde. In wezen een occulte godsdienst. Nou, en dan worden ze over de aarde verstrooid. En dan houdt de tempeldienst op en het offer houdt op. Niet waar? En dan kunnen ze de wetten zo met hangen en burgen een beetje doen. Maar meestal niet. Nou, dat is het jodendom. Dat is merkwaardig. Kain. En dan Israël, de 10 stammen. Ja. En dan nu deze. Dan komt de kerk. Israël is verwoest. Jezus bracht een leer van genade. Hij twistte niet. En het evangelie dat Jezus bracht, dat twist ook niet met de mens. God twist niet met de mens. Jezus brengt een heerlijk evangelie en we worden getrokken door zijn heerlijkheid en door zijn macht, zegt Petrus. Je vindt het heerlijk om dit evangelie te mogen geloven. Je wilt het graag. Niemand wordt ertoe gedwongen en God gaat niet met iemand een twist aan. Dat is het evangelie van de Heer. En God komt je tegemoet. Waarmee? Nou, God komt de gemeente tegemoet. Dat ze gemeente mag zijn. Zonder enige cultuur van de Joden. Wij hoeven de cultuur van Israël niet over te nemen. Al hun inzettingen. Hun besnijdenis. Denk je dan, was er in de eerste tijd al over wat ze daar moeilijk mee hadden. Met dat vlees eten. Je zegt, daar gaat het helemaal niet om. Schuldvergeving. Nou, ik krijg er niks. Door het geloof. God komt je tegemoet met de schuldvergeving. Hij komt je tegemoet met de doop met de Heilige Geest. Wij hebben een God die ons tegemoet komt. Dus niet die gaat twisten, maar hij komt je tegemoet. Zover wil je, nou dan zal ik je verder helpen. Hij komt je tegemoet met het evangelie van het herstel. Jezus kwam wel om te twisten, ja, met de boze geesten. Daar had hij twist mee. Die zei, ben je gekomen om ons te verdelgen? Ja, zegt Jezus, ja, daar ben ik zeker voor gekomen. Hij was gekomen om te twisten met de geest, met de boze geesten. Maar hij zei, je moet niet twisten met de mensen. Paulus zou het later herhalen. Hij zei, we hebben geen strijd tegen vlees en bloed. Ook niet tegen je eigen vlees en bloed. Ja, je hoeft niet in je eigen vlees te strijden. In je eigen lichaam te snijden. Ja. En geweld aan te doen. Jezus bracht niets. Hij zei, je moet vasten. Hè? Je mag dat niet eten. Hè? Of je moet een bepaalde dag uitkiezen. Hij liet de mensen volkomen vrij. Als ze dat ene evangelie maar aanvaarden. Hij was gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Meer niet. En daarvoor geeft hij de geest om je te helpen. In die strijd. Nou. Dus God twiste niet meer. Hij zal niet altijd twisten. God zegt, ik zal niet eeuwig twisten. Daar houdt de twist op. En als wij het evangelie over deze wereld brengen, dan hebben wij niet een evangelie van een twist, maar dan hebben we het evangelie van de getuigenis. Wij moeten getuigen. Dat is wat anders. Je leven moet getuigen. Onze gemeenschap met God moet getuigenis geven. Dat is het grote geheim. Wij hebben een leraar ter gerechtigheid gekregen. We hebben de schuldvergeving. We hebben de doop in de geest. En we hebben een gemeente waar we groot gebracht worden. En die stoelt op de rots Jezus Christus. Op het fundament. Nou, dat is een tegemoetkomen. Dus wij hebben geen tempel nodig. Je hoeft niet ergens naartoe te reizen. De Heer zegt, gemeente bouwen. Overal. En iedere gemeente naar zijn eigen structuur. Een eigen taal. Je hoeft er niet een bepaalde gewijde taal te leren. Het is zo eenvoudig mogelijk. Je begint maar het fundament van Jezus te verkondigen over het koninkrijk der hemelen en meer niet. Zo eenvoudig is het. Maar maak er geen wetten van. Maak er geen ijzeren discipline van. Maar het is een gewillige zaak, een blijde zaak, want je wordt er een ander mens door. Wat heeft de kerk ervan gemaakt? Ja, als het de eerste tijd was het ook goed, met de nodige afwijkingen. Maar als het jaar 200 komt, dan schrijft al, dan zeg maar, moet je maar eens naar die christenen kijken, wat een onderlinge vijandschap is er. Wat deed de kerk? Die zag die Israël ondergaan. Die zag die tempel verwoest. Die priesters weg. Geen Jood die meer kan offeren. Ja. En die priesters, nou ja, misschien heet er nog een of ander Kohen. Kohen, priester, maar ja, verder zegt dat niks. Ja. Dan heb je nog een apart plaatsje in de synagoge. Wat zei toen de kerk? Wij zijn op de plaats gekomen van Israël. Daar komt nou die leer vandaan. Maar in de zichtbare wereld wel. En ze zeiden wel, we zijn geestelijk Israël. Maar ze voerden het uit in de natuurlijke wereld. Voorbeeld. Waarom zijn alle priesters ongetrouwd in de Roomse kerk? Omdat in Israël... waarom zijn alle priesters mannen? En waarom zijn er geen vrouwen? Omdat het in Israël zo was. Dat is het. Waarom hebben ze in de Roomse kerk een altaar? Waarom hebben ze priesters? Waarom een onbloedig offer? Dat is allemaal, wij zijn Israël. En daarom is het een geweldige verzet dat ze geen vrouwen in hun dienst willen hebben. Daarmee hebben ze het levendeel van de mensen hebben ze in de dienst terzijde geschoven. Ja. Waar Paulus zegt, nou, je profeteert maar, je bidt maar in de gemeente. Maar dat was een mannenzaak. Geestelijk Israël. De doop. Ja, wat is de doop? Wij zeggen, je laat je dopen als je wedergeboren bent. Wij dopen kinderen Gods. Nee, zij zeggen, wij dopen natuurlijke kinderen. Zie je, daar heb je weer het zichtbare. Het zichtbare. Men brengt dat zichtbare er weer in. En die doop, wat moet die dan doen? Die moet de erfzonde uitwissen. Dat zei Augustinus. Die doop is nodig dat die erfzonde... Eerst zeggen ze dat is de erfzonde en dan moet die doop dat uitwissen. Maar ze zijn wel wijs, want ze blijven zondigen. Ze zeggen, de doop die kan de zonde niet helemaal uitwissen. En wat doen ze als geweld? Dat Jezus de zonde uitwist. Want als die doop het moet doen, dan doet Jezus niet, dan doet die doop het. Die kinderdoop. Dan doet die man die dat besprenkelt, die wist dat uit. Dat is de hele kerkgeschiedenis, krijgen we weer een zichtbare dienst van God. Een kathedrale, een priesterstand, rijkdom, bezittingen. En wat verdwijnt er? Zijn er nog profeten in de kerk? Die hebben ze allemaal gedood. Die er nog waren, die hebben ze opgeruimd. Merkwaardig. Die de profeten dood. Er staan niet verlegen dat Babel de profeten dood. Nee, daar heb je de kerkgeschiedenis. Tot aan het einde. En wie, waar is de grote afval begonnen? Ja, dat is in 200 al met de kinderdoop begonnen. En in 300, ja, dan komt Constantijn de Grote. En die maakt van geweld het christendom tot een staatsgodsdienst. En dan, hij zegt wanneer er een concilie zou gehouden worden. En een kerkvader schrijft dan al, het koninkrijk der hemelen is door de tweedracht als in een duistere nacht van onweer. Ja, in een hel veranderd. Dat zei Gregorius van Nyanza. Hij zegt, de kerk is in een hel veranderd. Door Jezus Christus is de waarheid en de genade geworden. Zegt de oude Statenvertaling, bij ons staat er gekomen. De wet is door Mozes gegeven. Dat doe je en dat doe je, zichtbaar. de genade en de waarheid zijn in Jezus Christus geworden. Dat wil zeggen, Jezus alleen heeft voor het eerst de waarheid verteld. En wat is de waarheid? Hoe die treilt en zeilt in de onzichtbare wereld van de geesten. Dat is de waarheid. Hoe kun je overwinning behalen? Niet door elke zondag de Oud-Testamentische wet te horen lezen. Dan heb je dat weer. Een voorlezing van de wet. Maar als je de geestenwereld onderscheidt. En de strijd aanbindt tegen de verleidende machten, tegen de zondemachten, tegen de ziektemachten. Dat heeft Jezus gepredikt. En hij heeft ons een voorbeeld gegeven. In die 3,5 jaar. Hij heeft niet gezegd, ik doe dat allemaal. Maar hij heeft op een klein stukje van de landkaart, ten nauwe nood zichtbaar op de wereldbol, heeft hij een kort tijdje heeft hij ons laten zien hoe het moet. Nou, en dat heeft me volkomen geëlimineerd, volkomen weggedaan. Maar onthoud het, de genade is in Christus geworden. De waarheid is in Jezus geworden, zegt Johannes 1, het laatste vers, of vers 17 geloof ik. Maar dat is duidelijk. En wat hadden ze in Israël? Wat heeft het Oude Testament? Schaduw. Een heenwijzing. Maar dat was de waarheid niet. Ze leefden in het schemerlicht. En de Oud-Testamentische profeten wisten heel goed, zegt Petrus, dat ze niet over zichzelf profeteerden van een heilstijd, maar over ons. Dat zegt Petrus 1, Petrus 1, vers 10. Ze hebben over de genade aan ons geschied geprofeteerd. Dan zie je ook het verschrikkelijke van een Israëlier. Dat is een geweldige teruggang. Dat uitverkoren mensen, zouden we zeggen, verleid worden vandaag aan de dag. Hele orthodoxe mensen door die Israëlier. Dat ze zeggen, ja, er zit toch wel wat in. En de Heer zegt, het is in mij geworden de waarheid hoor. En als je dat evangelie van het koninkrijk er helemaal niet begrijpt, dan heb je de waarheid niet. Dan moet je tevreden stellen met een surmgat. Dan moet je weer een aardse tempel hebben, dan moet je weer, en dan gaat men vandaag aan de dag een Joodse leer hebben. De Joodse leringen. Ja. En men gaat er gesprekken mee voeren. En zoals de meest. En lees maar de christelijke bladen. Het is Israël, Israël, Israël. Het natuurlijke Israël. Want God heeft. Dat is ook Gods volk. En Johannes zegt. Wie de zoon niet heeft, die heeft ook de vader niet. Nou, hoe kun je nou Gods volk zijn als je de zoon niet hebt? Want als je de zoon niet hebt, dan heb je de vader niet. En in die tijd leven wij volop. Dat is een teken van de eindtijd. Dat is een dwaalleer die de uitverkorenen verleidt. Want hoeveel uitverkoren mensen worden er verleid door die Israëlier? Die zeggen, ja, maar dat is toch wat? Want het blijft toch maar Gods volk. En wat heeft dat volk? Nou, dat heeft dan dat land. En ik schreef al in 1948, 40 jaar bestaan, ja, ik schreef in 1948 in kracht van omhoog. Ik zeg, dat toen had ik de Joodse wachten gelezen, en dat is een Joods blad van de Alaya, van de, om naar Israël te komen. En daar stond in, wij gaan weer terug naar het land der vaderen, en we doen net als Jacob. En daar staat in van Jacob dat hij het land gaf, dat hij met pijl en boog had veroverd, met boog en zwaard had veroverd. En zoals Jozua. Omdat Jozua het land veroverd met geweld. Als hij Jericho inneemt, dan pakt hij die koning van Jericho en hij zegt, jongens, zetten ze rechte paal op, spiets hem eens helemaal. En dan die koning, doet hem ontbloot zijn bovenlijf en slinger hem over die paal heen. Nou, dan wordt hij gespietst. Nou. En als hij die koning van Ai te pakken krijgt, dan gaat hij weer op die paal. Zo gaat het. Geweld. Hebben ze ooit vrede gehad? Nooit geen vrede. Altijd strijd, strijd. Geweld. Geweld, het ene geweld naar het andere. En toen schreef ik, en toen had ik nog een Israëlier hoor, want ik was zover nog niet, voel je wel, 40 jaar geleden. Ja. Ik was bij de vergadering van de gelovigen geestelijk grootgebracht. Nou, dan weet je het wel. En wat schreef ik? Dat beloofde land, als dat dan een beloofd land wordt, dan krijgen ze dat nooit door geweld, maar door geloof en geduld worden. En daarom heeft Jozef de rust gebracht. Het Kanaan de rust heeft Jozef daar gebracht. Wat zegt Hebreeën 4? Wat staat er? Ze zijn nooit tegen. Jozef heeft hen niet in de rust gebracht. Staat er uitdrukkelijk. Jozef heeft hen niet in het land der rusten gebracht. Laat ik het dan maar zo zeggen. En daarom is er een sabbatsrust weggelegd voor het volk van God. In het geestelijke Kanaan. In het hemelse vaderland. Ja. Dat is nu. En dan zie je hoe deze gedachte van Jezus, een koninkrijk der hemelen, een koninkrijk Gods in de geestelijke wereld, waar wij de strijd hebben tegen de machten der duisternis en nooit tegen de mens, zelfs niet tegen jezelf. Want je moet bevrijd worden. Je hebt de strijd tegen die macht. Dat is het ontdekkende geweest van deze leer. Nou, die hebben we dan mogen ontdekken toen we op Beukenstein waren. En die mensen, nou, we zouden wel eventjes, die mensen zouden vervuld worden met de Heilige Geest, maar ze werden geblokkeerd, dat zagen we al gauw. Dus ze moesten bevrijd worden. Bevrijd van de machten. En veelal ook van het occultisme. Dan zie je er een tijdperk ingegaan wat voor standpunt je moet innemen, want dat is voor ons van belang. Kijk, en ik zeg, ik dien mijn tijd wel uit. Maar het nieuwe geslacht, de nieuwe generatie, als deze ze niet de weg gaan van dat fundament, Jezus Christus, niet waar, zoals ik dat boekje geschreven heb, niet waar, wat Paulus zegt in de Hebreeënbrief, Hebreeën 6, van het geloof in God, maar ook van de dopen, de leer van de dopen in de geest, van het eeuwige oordeel, van de scheiding tussen de machten der duisternis. Nou, dan redden ze het niet. Dat kan niet. En wat die kerk heeft geweld gepleegd. Wat hebben ze met de ketters gedaan? Vervolgd. Ze hebben getwist met de ketters. Luther, die heeft de dopers laten vervolgen. Om maar niet te spreken wat de Romeinse kerk gedaan heeft. Ik heb al eens geschreven, de portalen van de kerken zijn gevuld met bloed. Dat is historie. Strijd in de zichtbare wereld. Geen profeten. En ook geen geestelijke gaven meer werkzaam. Ook geen helingen. Ja. Al die dingen verdwenen. En twist God? Nee, God twist niet meer met zijn geest. Maar hij nodigt uit. En hij zegt, bekeer je. God zegt, verander je. Dat is de leer van Jezus. Kom tot mij die vermoeid en belast zijn. Waarvan? Van heel die rommel waarmee ze opgevoed zijn. Van dat uitwendige, dat zichtbare. Trek uit Babel. Trek eruit. Dat wil niet zeggen, trek uit die kerk. Want dan kom je in een andere kerk. Dan kom je van de regen in de drup. Dat wijst de historie aan. Maar trek uit dat systeem van denken. Dat is een systeem van denken. Dat kerkelijke systeem dat altijd nog, niet waar, ook de predikant heeft zijn toga. En hij mag alleen op die kansel staan. Dat zijn allemaal dingen die de Bijbel niet kent. Gij zijt alle broeders. Maar er is wel een gemeente en er zijn oudsten. Er is wel leiding, maar dat is het huisgezin. Een huisgezin heeft ook een leiding. Maar dat werkt niet met een uitwendig gezag. Niet omdat je een papiertje hebt gekregen. Nee. Dat je zegt, en nou ben je bekwaam om te leren. Nou krijg je een certificaat. En Babel gaat ten onder. Dat is die wereldkerk. Daar staat Babylon, de grote. Staat erachter, de grote. Nou, wie ziet Babel? Wie spreekt over Babel? Wie schrijft over Babel? Schrijven allemaal over Israël. Maar wie schrijft nou eens over Babel? Dat is grote. Nou, daar komen wij nou allemaal
hebben wij ermee te maken en daar moet je uit. Hoe kom je eruit? Ze zeiden, nou, dan scheiden we ons af en dan gaan we een nieuwe kerk beginnen. Ja. Volgens de vermenigvuldigingsfactor. Ja. Dan ga je een nieuwe kerk beginnen. Ja, maar daar red je niet. Je moet een gedachtewereld van Christus aanvaarden. En dan zal die wel zeggen waar je vergaderen moet. Dan, maar op die leer van Christus, daar staat evangelie van Jezus Christus. Niet over Jezus Christus, maar van. Wat hij gepredikt heeft, moeten wij prediken. Ik las, want ik zie dat het bijna tijd is, en dan ga ik er mijn verhaaltje bij vertellen. Ik las verleden jaar, of kreeg ik een advertentie toegestuurd. Zo, door, ja, stuur me nog eens, als het geen blad is, dan stuur een stuk uit een blad. Dat was Visie, het EO-blad. Er stond een advertentie in, halve pagina. En daar stond boven. Vrienden, hulp voor Israël. Ja, ik weet niet, ook. Daar stond boven de tweede Exodus. Misschien heb je hem ook al gelezen. Grote advertentie, de tweede Exodus. Zo'n verleden jaar in Visie. De tweede Exodus. Dat is dus de tweede uittocht. En daar kun je merken dat het hele Joodse denken overgenomen is. Dus er komt nog een uittocht, zeggen ze. Een tweede Exodus. Ex, dat betekent natuurlijk uit. En hodos, dat is weg. Een weg ergens uit. Er staat van Jezus. Er staat dat hij op de berg der verheerlijking was. En Mozes en Elia die spraken over zijn heengaan. Zijn uitgaan. Te Jeruzalem, weet je wel. Daar staat Exodus. Zijn uittocht. Als Petrus sterft, hij zegt, de tijd van mijn Exodus is gekomen. Van mijn uittocht. Nou, daar stond boven de tweede Exodus. Dus niet van de berg der verheerlijking, maar van Israël. En Petrus zegt, naar mijn heen gaan, naar mijn Exodus, dan moet je maar eens aan denken wat het evangelie van Jezus Christus is dat ik gebracht heb. Enfin, daar staat boven tweede Exodus, laat mijn volk gaan. U kent die uitdrukking wel. Laat mijn volk gaan. De stichting Vriendenhulp voor de Joden. Die deelde mee. Binnenkort zullen 2 à 3 miljoen Joden Rusland verlaten. En die gaan dan allemaal naar het beloofde land. Dus dat is een Exodus. 2 à 3 miljoen Joden. En die trekken dan over Finland, er stond daar in die advertentie, die trekken over Finland, een deel, maar het grootste deel, dat trekt dan door Polen, Duitsland, naar Nederland. Dus wij krijgen zo'n 2 miljoen Joden te gast. Niet waar? En dan staat er, dat gaat in één keer. Ja, die uittocht is ook in één keer geweest. Ja. En die krijgen wij allemaal over de grens. En de bedoeling daarvan was om nou supporters te vinden die die mensen wilden opvangen. Nou, 2 miljoen Joden, 1,5, nou dat is geen kleinigheid. Dus die migranten, zoals men die dan noemt, dat zijn dus mensen die trekken. Die moeten kleding hebben, staat er, en ze moeten voedsel hebben. Dus je moet hamsteren voor die mensen. Ze moeten bedden hebben. Rusland Bijbels moet je kopen, hè? Dat brengt veel kosten bij, stond er, maar met elkaar redden het wel, lukt het wel. Adverteerden ze heel optimistisch. Ja, want ze moeten nog in Israël ook. Ja, die moeten daar gebracht worden, ze komen berooid aan. Nou, als je daar 2 miljoen Joden krijgt, dan redden we het wel met elkaar. Veronderstel dat elke emigrant 10.000 gulden kost. Nou, die kost heel gauw met zijn reis erbij. En dan.
Waarom maken ze zo'n omweg?
Ja, maar ik heb mijn verhaal nog niet af. Ja. Maar als dat nou 10.000 gulden per man is, dan zitten ze op 20 miljard hoor. 20 miljard. Nou, dan moet je bij Lubbers maar vragen wat dat is. Om dat uit te geven. Ik bedoel, 2 miljoen mensen opvangen, dat is niet niks. Dat voel je wel, dan moet je wel voor die tijd beginnen.
Ja.
Binnenkort stelt zich. Met grote letters. In de oorlogsdagen hebben wij, mijn vrouw en ik, hebben vier mensen in ons huis gehad. De hele tijd. En dat waren mensen van dezelfde cultuur. En ook nog van dezelfde beschaving. Daar kon je nog mee spreken en zo. Hè. Maar wij weten wel wat dat is als je vier mensen in een huis hebt. Maar je zult 2 miljoen mensen moeten herbergen. Jongens, ik zou zeggen tegen die mensen, leer nou eerst eens Russisch. En als ze dan komen, dan kun je het vlot spreken, dat weet ik zeker. Dan spreek je het allemaal vlot. En anders dan kun je tenminste die Russische Bijbel die je gekocht hebt nog lezen. Dat is ook nog wel dan. Ja. Ja, want dat is alweer heel wat geleden. En hoe komen ze er nou aan? Wel, er is iemand in Amerika geweest. Want daar gaat de zon op. Maar die heet Steve Lightle. L-I-G-H-T-L-E. Nou, dat is een boekje, heeft hij geschreven. Want je zou zeggen, hoe komen ze aan al die informaties, die mensen, hè? Hoe weten ze dat allemaal, die grote Elia, die grote immigrantengolf? Nou, dat is een boekje, dat heet De Tweede Exodus, 225 pagina's. Dat is niet uitgegeven door die vriendenhulp voor Joden, want dat zit in ergens in Harderwijk. Of in Ermelo. En dat andere, dat is Stichting Hebron Twente in Almelo. Die heeft een boekje uitgegeven. Ja. En dat is een verhaal van een Amerikaan. Die heeft in 1974 een visioen gehad. Ik heb het boekje zelf gelezen. Ja. En die zegt, de Heere had hem getoond, meer dan eens, dat er 3 miljoen Joden uit Rusland zou gaan, uit de Sovjet-Unie. En die Exodus, die zou die van de eerste Exodus ver te boven gaan. Nou, dat kan wel natuurlijk, 3 miljoen. En er zouden in Rusland heersers zijn die het volk van de Joden zouden gaan verdrukken op een vreselijke wijze. Wreder dan de farao. En dan zouden de Joden opstaan met een grotere bediening dan Mozes. Om ze te bevrijden. En dan zouden er plagen komen over Israël. En dan zouden de autoriteiten in Rusland vragen, ga nou alsjeblieft het land uit. Laat mijn volk gaan. Dat zou dan ingewilligd worden. En dan zou die grote trek beginnen. En toen hij in Finland was, want hij is de hele wereld rondgegaan om dat te vertellen, dat gezicht. En hij zegt, er gaat ook nog een deel naar Finland. Dat heeft de Heer me ook nog getoond. En zo zou Rusland zijn Joden ophoesten, schrijft hij. En Steve de hele wereld rond, Steve. En hij komt in Nederland. En er waren 50 personen, zegt hij, die hadden hetzelfde gezien. Hadden hetzelfde van de Heer gehoord. Nou, een profetie moet beoordeeld worden. 50 profeten. Nou, die profetie kan niet meer stukken. Nee. Tja. Hij schrijft 50, had hij persoonlijk gesproken. En er waren er al mensen die naar onze grenzen gingen, daar bepaald waar ze over zouden trekken, hadden de machten al boven die grens gebonden. Ja. Maar nou, ja, die perestroika van Gorbatsjov, ja, die werkt dat natuurlijk vandaag aan de dag niet in de hand, dat voel je wel. Dat is eigenlijk een tegenvaller voor die Exodus. Want Gorbatsjov die predikt een beetje wat rustiger aan en wat vriendelijker, die heeft een vriendelijk gezicht. Nou, dus u voelt wel, dat zit niet in de lijn van dat denken. Dus die moet, maar het is binnenkort, dus die zal nog moeten veranderen in een geweldige autoriteit die dat volk gaat verdrukken. Dan wordt hij de farao der verdrukking. Maar ja, het is al in 1974 dat er stond binnenkort. Ja, wat is binnenkort? En daar stond in die krant ook weer van het verleden jaar binnenkort. Ja, wat is dat? Ja. Maar inmiddels zijn de activiteiten gestaakt. Want ze hadden allemaal adressen en ze hadden gehoord dat de KGB, de geheime politie van Rusland, erachter zat, achter die adressen. Nou ja. In Scandinavië was het voedselbederf al groot. Ja, dat krijg je ook. Het heeft wel zijn voordelen hoor. De hele geschiedenis. Ik zal je één voordeeltje vertellen. Vertelde mijn voorganger, Pinkstervoorganger. Hij zegt, dat was een snel groeiende gemeente, Pinkstergemeente. En voor de crash hadden ze bedjes nodig. Bedden voor de kinderen. Gewoon om op te spelen, op te liggen enzovoort. Hè. Hij en een zuster die bood haar zes of zeven bedden aan. Hij zegt, hoe kom jij eraan? Jij hebt geen kinderen. Ze zei, ja, maar ik heb die gekocht als de Joden komen. Uit Rusland. Ze zegt, maar dat duurt nou al zo lang. Ze zegt, je mag ze ook. Hij zegt, mogen wij ze hebben? Hij zegt, hartelijk bedankt. Hij zegt, als ze komen, krijg jij ze terug. Ja. Ten slotte, zoek eens op Openbaring 15. Want dan wil ik dan afmaken. Openbaring 15. Vers 1. Dan gaan we eens over de tweede Exodus lezen. En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar. Zeven engelen die de zeven laatste plagen hadden, want daarmee is de gramschap dat God het volk verwerpt, loslaat, voltooid. En ik zag iets als een zee van glas. Hey, dan komen we aan die zee. Met vuur vermengd. En de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam staande aan de glazen zee. Met cites Gods. En ze zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam. Nou, wat denkt hij? Die zee, dat is een zee van demonie. Dat is die verdrukking waar de christenen door moeten als die antichrist er is. En die plagen die komen, inderdaad. Maar dat zijn geestelijke aanvallen. En als ze door die zee trekken, dat is de verdrukking niet, maar dat is de uitredding geweest. Nou, aan het einde der tijd van onze bedeling. Nou, als dan al die dingen geschieden die Jezus gezegd heeft, als die antichrist dan uit Babel zijn gemeente heeft gevormd van louter afgoderij en van occultisme, nou, dan zal er daar mensen doortrekken die onbeschadigd zijn. En die trekken door die zee van glas, dat is het demonie, hard, keihard, hè? En van vuur, hè? Dat oplaaiende vuur, nou, en daar trekken ze door. Dat is de slag bij Armageddon. En dan zingen ze het loflied, hè? Voor het Lam. Dat is de heerlijkheid ervan. De bevrijdingslied van Mozes, hè? Voor het Lam en voor God. Nou, dat wijst op een exodus. Maar die exodus ligt in de geestelijke wereld. Want ik heb nog nooit in de natuurlijke wereld een zee gezien van glas en vuur. U wel? Dat vuur net als in zo'n glazen stuiter. Zo'n ouderwetse stuiter waar je die vlammetjes in ziet. Ja, nou, zo ziet hij dat ook. Dus dan zie je waar dat op uitloopt. De misleiding en de waarheid. Jezus zegt, de Bijbel zegt, de genade en de waarheid zijn in Christus geworden. Die is alleen in het evangelie van het Nieuwe Testament van het Koninkrijk der Hemelen te vinden. Dat is de waarheid. De waarheid in de geestelijke wereld. Nou, we gaan straks door.